Zo. Ja, vandaag gaan we preken uit, of tenminste gaat u het woord horen uit het Bijbelboek Ezra. Dat is natuurlijk geen toeval, dat snapt u natuurlijk wel. Mijn zoon Ezra is 6,5 maand geleden geboren, voor onze zoon. En ik was heel erg benieuwd, want ik denk, ja, weet je, wat staat er nou in? Ik heb het allemaal een keer gelezen, maar ik denk, ik ga me daar toch eens in verdiepen. En terwijl ik zo bezig was, toen ontdekte ik toch wel een boodschap voor vandaag. Ik dacht mezelf af van ja, dat kan zomaar toch wel eens heel erg relevant zijn. Ik denk dat het sowieso relevant is. Misschien is het meer relevant voor de een dan voor de ander. Maar want ik denk wel dat het iets is waar wat speelt en waar we wat mee moeten. Weet je, wij christenen willen samen met God bouwen aan zijn koninkrijk hier op aarde. En we hebben ja gezegd tegen Jezus om hem te volgen in zijn wegen en te leven zoals hij dat heeft bedoeld. En we stellen ons open voor zijn geest, we stellen ons afhankelijk op, we laten ons leiden. En we hopen dat we een middel mogen zijn voor God. Om iets van Gods liefde aan andere mensen te laten zien. Samen. Als lichaam van Christus. Iedereen zijn eigen individuele rol. Allemaal hetzelfde doel. Om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Alleen echter in deze tijd is dat niet altijd even eenvoudig. We kampen met kerkverlating. Om maar een voorbeeld te noemen. En we zijn getuigen hoe de ene na de andere crisis momenteel zich opvolgt. Een milieucrisis, of een energiecrisis, een politieke crisis, een vluchtelingencrisis, noem maar op. En dat koninkrijk, en daar wil ik het met u over hebben, dat lijkt soms zo ver weg. Als je naar buiten kijkt, als je het nieuws leest, dan kun je bij jezelf denken van ja, maar waar is dat dan? Hè, als we inderdaad kijken naar het nieuws, dan lijkt het soms net alsof dat koninkrijk van God, hè, wat we willen uitdragen, bestaat uit liefde, vrede, heiligheid, gerechtigheid. Ja, waar is dat? Het lijkt soms in de verste verte niet zichtbaar. Daar wordt tegen gestreden. En die tegenstrijd, die lijkt het soms te gaan winnen. Je lijkt te worden ontmoedigd door te vasthouden aan je roeping. En vandaag wil ik met jullie een stuk gaan lezen uit het Oude Testament, uit Ezra, waarin het volk Israël in een situatie verkeerde met eenzelfde soort context. En dat verhaal dat gaat over de opbouw of de wederopbouw van de tempel. En het volk Israël kreeg dat te maken met ongelooflijk veel weerstand. Ik wil met u lezen Ezra 4, vers 1 tot en met 5. Ja. Romeinen? Nee, Ezra. Nou, maakt niet uit. Ik lees het gewoon even voor. Of heb je het? Ik had het gemaild. Nee? Nou, doen we het gewoon zo. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin, mijn volk Israël, hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de Heere, de God van Israël, kwamen die tegenstanders, kwamen zij naar Zerubabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen, laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken, wij ook uw God. Moet even vasthouden. En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. Maar Zerubabel en Jezua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen, het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor God te bouwen, want wij alleen zullen het bouwen voor de Heere, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië ons geboden heeft. Het volk van het land, de tegenstanders, ontmoedigde het volk van Juda. En ze sloegen hun schrik aan bij het bouwen. Zij huurden raadslieden tegen hen in om hun plannen te verijdelen. Al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië. Nou, klein beetje context. Ezra is een best wel pittig boek. En het komt omdat in een relatief klein hoofdstuk een heel groot gedeelte van de geschiedenis wordt verteld. Dus daarom wil ik u een beetje context geven van wat u nou heeft gelezen. De verhalen uit het boek Ezra die beslaan bijna een eeuw. In 586 voor Christus waren de Joden door koning Nebukadnezar, Babylonische koning, in ballingschap weggevoerd. Wellicht kent u dat verhaal. Maar een aantal jaren later bracht koning Kores, waar we net over hebben gelezen, de koning van Perzië, het Babylonische Rijk, of de Babylonische koning Nebukadnezar, ten val. Hij versloeg hem. En daarmee kreeg koning Kores de macht over een uitgestrekt rijk, waaronder het gebied van de vroege koninkrijken van Israël en Juda. En wat deed die koning Kores? Die vaardigde een decreet uit dat de Joodse ballingen vrij waren om terug te keren naar het land van hun voorouders. En zo trokken dus de Joden terug naar Jeruzalem. En de eerste ballingen, zeg maar, die terugkeerden in Jeruzalem, deden dat dus onder de leiders Zerubabel en de priester Jozua, waar we net over gelezen hebben. Echter, Jeruzalem was geen verlaten stad meer. Nee, er woonden Joden die niet in ballingschap waren gegaan. En er waren ook niet-Joden komen wonen in Jeruzalem. Want die ballingschap die duurde ongeveer 70 jaar. Dus het is ook logisch dat er natuurlijk nieuwe mensen komen wonen. De ballingen die terugkeerden in Jeruzalem, die wilden de tempel herbouwen op de plek waar de tempel van Salomo had gestaan. En die tempel die was door koning Nebukadnezar verwoest. In hoofdstuk 3, dus in het vorige hoofdstuk, daar wordt uitvoerig beschreven dat de fundamenten van de tempel opnieuw worden gelegd. Maar er wordt druk uitgeoefend op de ballingen, op het volk Israël, door de plaatselijke bevolking die daar is komen wonen. En dat wordt in de tekst aangeduid als tegenstanders. Dat zijn de tegenstanders. Zij waren, als het ware, tegen de ontwikkeling dat Jeruzalem opnieuw een aparte politieke hoofdstad werd. De ballingen hadden van oudsher recht op dat land. Daarom keerden ze ook terug. En die moesten dat tegen de oppositie verdedigen. En zo zijn we aangekomen bij het stuk wat we net hebben gelezen. Ezra 4, het stuk waarin de tegenstanders de ballingen willen ontmoedigen door de wederopbouw van de tempel te saboteren. En waarom is deze geschiedenis relevant voor vandaag? Als wij de geschiedenistekst geestelijk en tijdsonafhankelijk interpreteren, dan hebben wij ook elke dag te maken met een tegenstander die ons wilt ontmoedigen om vast te houden aan onze opdracht om mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Daar is niets in veranderd. In de tekst die we zojuist met elkaar samen gelezen hebben, dan kunnen we zien hoe die tegenstand, en dat is interessant om te bestuderen, hoe die tegenstand zich manifesteert tegen het volk Israël. In vers 2 zien we dat tegenstanders voorstellen om de tempelbouw samen met de Israëlieten te doen. Dus ze presenteren zichzelf als bondgenoten, als gelijkgestemden. Echter, een tegenstander die zich als gelijkgestemde presenteert, die kan natuurlijk nooit goede bedoelingen hebben. In een commentaar las ik dat de geest van God Zerubabel en Jezua behoede voor deze list. Ze reageren bewust heel koel en heel afstandelijk, eigenlijk rationeel, naar de tegenstanders terug. Kores had een dictaat uitgeschreven dat de ballingen mochten terugkomen naar hun land van herkomst. En zij hadden de opdracht gekregen om die tempel bouwen. Om de tempel te herbouwen. Dus op dat moment wordt het plan van de tegenstanders doorzien. En als die tegenstanders merken dat de strategie niet werkt, dus dat bondgenootschap niet werkt, dan proberen ze op een andere manier weerstand te bieden. Zo staat er in vers 4 dat de tegenstanders het volk Israël ontmoedigden. En dat zij hen de schrik aanjoegen bij het bouwen. Ze probeerden het volk Israël te demotiveren door hun enthousiasme. Dat is eigenlijk wat er met ontmoediging wordt bedoeld. Het enthousiasme, de vurigheid om voor God, om samen met God en ook om voor God in deze wereld te werken. Die vurigheid, die nam af. En we lezen in vers 5 dat ze ook raadslieden inhuurden om hun plannen te verijdelen alle dagen van Kores. En dat is in totaal 20 jaar. Moet je zich voorstellen. 20 jaar lang weerstand. En hoe vervelend ook, die tegenstanders hadden op een gegeven moment succes. Want de tempelbouw, die werd uiteindelijk 15 jaar lang stilgelegd. Deze weerstand van buiten had effect op het volk. Want er waren ook Israëlieten, die voormalige ballingen waren, die zich ook tegen het project van de tempelopbouw gingen keren. Waardoor er verdeeldheid binnen het volk ontstond. En commentaren vertellen ook dat die verdeeldheid en de weerstand iets deed met de identiteit van veel ballingen. En dat snap ik wel. Je weet je roeping. Je hebt Gods leiding. Altijd ervaren. Je kent de geschiedenis, de verhalen. Die tempel opbouwen om God te eren, om God centraal te stellen. Je leeft naar Gods wil. En als je dan 15 jaar lang wordt tegengewerkt, dus, en er wordt uiteindelijk gewoon niks gebouwd, ja, dan ga je toch wel twijfelen. Van ja, zit ik dan wel bij het rechte eind? Ja, en ook persoonlijk, van ja, klopt het allemaal wel? Of is God tegen mij? Noem maar op. En dit resulteerde in nog meer ontmoediging, omdat de Israëlieten in de gaten kregen dat de eenheid binnen het volk werd aangevallen. Van buitenaf. En lieve mensen, dat kan ook vandaag de dag ontzettend relevant zijn, want ook wij kunnen tegenstand ervaren in onze roeping, in het koninkrijk, waardoor wij ontmoedigd kunnen raken. Ons enthousiasme, onze vurigheid, kan ook ontzettend op de proef worden gesteld door wat er gebeurt in deze wereld. Crisissen volgen elkaar op in rap tempo. En die crisissen die worden ook steeds meer divers. En ze worden ook steeds meer complex. Een oplossing ligt niet zomaar meer voorhanden. En zeker als een tijd van crisissen wat langer aanhoudt, dan kunnen we ook perspectief gaan verliezen. Want ja, want wat heeft het voor zin om je in te zetten voor schepping bijvoorbeeld, als niemand zich er verder druk om maakt? Als dat lijkt. Het lijkt alleen maar erger te worden soms. De inzet voor vluchtelingen, hulpverlening en allerlei andere thema's waar we ons zo voor inzetten. Hè, dat je misschien wel denkt, van, joh, is er niet gewoon een druppel op een gloeiende plaat? Maar het kan ook de kerk zelf zijn. Door coronatijd is de kerk lang gesloten geweest. En ook dat kan invloed hebben op de eenheid in de kerk. We werken mee aan Gods plan in zijn koninkrijk. En ik denk dat het voor ons ontzettend belangrijk is om te realiseren dat weerstand ertegen een gegeven is. Voorbeelden. Misschien ervaren we wel dat we ons ertoe moeten zetten om weer aansluiting te zoeken in de kerk? Of is de drempel om de kerk weer binnen te gaan te hoog geworden? En we hebben misschien wel de neiging om af te haken. Of we moeten misschien erkennen dat we ook gewoon niet meer zo vurig zijn als vroeger. Dat de weerstand iets met ons doet. Dit kun je ook ervaren als een vorm van tegenstand, hè? Die je geestelijk neerdrukt en ontmoedigt. In de tijd dat de opbouw van de tempel stil lag, die 15 jaar, ervoeren de Israëlieten ook onrust, omdat God niet duidelijk aanwezig was. Die hele duidelijke leiding van de verhalen, ja, als zo'n tempel 15 jaar lang stil ligt, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je je zo voelt. Maar Gods geest was wel degelijk aan het werk, maar op de achtergrond. Denk hierbij aan Kores, die koning Kores, die dus de Israëlieten een decreet gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Om een voorbeeld. En Zerubabel en Jozua om de list van de tegenstander te doorzien. En ik denk dat er voor ons een belangrijke boodschap ligt. Ook wij kunnen soms het gevoel hebben God zelf niet te ervaren. Maar zoals we gelezen hebben, is God wel degelijk aan het werk. Die tempelbouw wordt uiteindelijk wel gebouwd. 15 jaar later. Hij komt af. En daarom mogen we ook vertrouwen hebben in zijn leiding in deze wereld. Ook al is deze niet altijd even opzichtig en merkbaar. Maar zijn plan met de wereld staat vast. En hij zal het tot een goed einde brengen. En zoals ik al zei, de tempel wordt uiteindelijk herbouwd. En dat wordt in het 5e hoofdstuk van het boek Ezra duidelijk verteld. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Maar wat staat er? Om dat doel te bereiken was het voor het volk Israël belangrijk om de eenheid te bewaren. God dienen door eensgezind te zijn over het doel en de taak die God zelf en door zijn dienaren aan het volk had opgedragen. Wees een priestervolk onder de heidenvolken en getuig van mij in deze wereld. En dat geldt ook voor ons. God vraagt van ons in tijden dat tegenstand ons wil ontmoedigen, dat wij de eenheid blijven bewaren. Internationaal, nationaal, regionaal, lokaal. Eenheid. En wij weten dat wij die eenheid zijn in Christus. Hij is het fundament van het koninkrijk, dat eeuwig is en nooit meer overgaat. Hij is onze zekerheid in moeilijke tijden. Hij geeft ons perspectief, ook al zijn de omstandigheden soms zo moeilijk. Net zoals met het volk Israël, die daar dus 15 jaar doorheen moest, gaf de geest van God hun wel de kracht om één te blijven en om over de tijd en omstandigheden heen te kijken. Met deze preek wil ik ons allemaal aansporen om na te denken over de vraag: zijn er dingen in mijn leven die mij ontmoedigen om God te volgen en in het koninkrijk van God te werken? Of misschien wel dingen die mij ontmoedigen om mijn plaats te nemen in mijn eigen kerk. En zo ja, wat zijn dan die dingen? Ik hoop dat je met deze preek van vandaag weer dingen in perspectief kan plaatsen, dat je ermee aan de gang gaat. Het perspectief dat God koning is, Jezus koning is. En ook al is zijn leiding vaak verborgen op de achtergrond, onze inzet voor het koninkrijk is niet te vergeefs. Als je hier vanochtend in de kerk zit of thuis en je bent misschien ontmoedigd, dan wil ik je meenemen in een aantal woorden waarvan ik hoop dat ze je mogen bemoedigen. Hoe moeilijk wij het soms ook hebben, of hoeveel er ook soms op ons afkomt, en hoe ontmoedigd wij soms ook raken van de tijd en de omstandigheden, en ook dat we soms denken dat de tegenstand de overhand heeft, wij mogen altijd beseffen dat de tegenstander rond kan gaan als een briesende leeuw, maar wij weten dat hij verslagen is door een lammetje. Het Lam van God wel te bestaan. Jezus Christus onze Heer. En een lam heeft geen klauwen. Een lam heeft geen scherpe tanden. Een lam heeft ook geen schutkleur. Een lam is eigenlijk weerloos. En zo is het ook met Jezus geweest. Die zich zonder verzet uit overgave liet kruisigen. Maar hij stond op uit de dood. En hij gaf het leven terug aan ons. Aan de mensen. Het Lam van God halen alle bolwerken van de tegenstander neer. De tegenstander is al verslagen. Alleen de tegenstand die we ervaren, die moet dat soms verbloemen. En dit gezegd hebbende, wil ik graag nog een brug slaan naar het boek Openbaring. De 7 kleine gemeenten waar het boek Openbaring voor bedoeld is, leefden onder grote verdrukking in het Romeinse Rijk. En voor het oog, als je daarin verdiept, waren zij ook gewoon overgeleverd, moedeloos. Maar het visioen van de voleinding der wereld laat zien Jezus als lam en de leeuw van Juda. Hij heeft de boekrol van de wereldgeschiedenis in handen. Toen, maar ook nu. Dus al is er dus weerstand die hopeloos lijkt, wij weten beter. Hij zal zijn koninkrijk bouwen en vestigen. Het zal doorbreken op aarde. Liefde, vrede, heiligheid en gerechtigheid zullen hier op aarde heersen. Hij heeft overwonnen. Jezus is overwinnaar. Aan hem alle glorie. Houd vol. Amen.
Stop.
Willen wij u toezingen in geloof dat u de overwinnaar bent, het lam dat overwon, de relatie tussen mens en God herstelde, u Heer Jezus, die het fundament is voor een toekomst vol van hoop. U bent onze vaste rots waarop het koninkrijk wordt gebouwd, en laat ons daarvan bewust zijn, Heer. Onze identiteit ligt in u. We horen bij u. We horen bij de kerk. Heer, er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. We kennen onze opdracht om te werken in uw koninkrijk, Heer, maar omstandigheden in de wereld of in ons leven kunnen ons soms ontmoedigen. Ons enthousiasme afnemen. De vurigheid afnemen. En mag uw geest ons vervullen, Heer, en ons aansporen om tot het besef te komen dat u boven alle omstandigheden staat. Het eeuwigheidsperspectief in Jezus Christus. Mogen wij in uw overwinning vrede en perspectief vinden. En Heer, De omstandigheden zijn ook, ja, die zijn soms ook gewoon moeilijk. En soms, dan moeten we door een fase heen waarin het ons gewoon heel erg veel kost. En tegelijkertijd vragen wij om uw geest in onze harten uit te storten. Zodat wij omstandigheden, over omstandigheden heen kunnen kijken. Ik wil u ook bidden voor alle mensen hier in de zaal en thuis. Als zij er wat voor reden dan ook ontmoediging ervaren om aan hun roeping te voldoen. Dat uw geest hen de kracht mag geven om door te gaan waar ze mee begonnen zijn. Dat ze zich mogen vasthouden aan hun identiteit in u. Hun eeuwige identiteit. En niets kan hen scheiden, Heer, van u. Mag uw geest deze waarheid in hun harten uitstorten. U bent overwinnaar, Heer. Dank u wel voor alles. In Jezus' naam. Amen. En we hebben een prachtig slotlied. Houd vol. Thank you.
Houd vol, houd vol. Hij laat niet los. Houd vol, houd vol. Hij laat niet los. God is daar, God is daar, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hiernaar komt, want hij laat ons nooit alleen. En
hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wil u nog wijzen op de mogelijkheid voor ministry hier rechts van mij. Maak daar gebruik van. En voor de rest mag ik u de zegen meegeven. Mag de liefde van God, de vrede van God en de trouw van God met jullie zijn. Alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Gezegende week. Amen.